Vandaag is Elisanne van der Tuuk mijn gast. En zoals ze het zelf zegt, een hele mond vol. En ze noemt zichzelf Eli. Alcohol heeft sinds de middelbare school een belangrijke rol gespeeld in haar leven. Maar long covid, gevolgd door een depressie, die zorgde voor een behoorlijke versnelling in haar gebruik ervan. Inmiddels is Eli 38 jaar en drinkt ze sinds 2024 helemaal geen alcohol meer. En in eerste instantie nam ze dat besluit voor een jaar. Maar toen dat jaar was afgelopen, voelde ze aan alles dat alcohol haar niets meer te bieden heeft. Hoe ze zover gekomen is, dat vertelt ze vandaag. En de missie die Eli heeft en die ze in deze podcast met je gaat delen, die komt helemaal overeen met die van mij. En daarom vind ik het heel fijn om haar aan het woord te laten. Inmiddels heeft ze er ook haar werk van gemaakt. Ze is spreker, podcastmaker. En in 2027 gaat ze met haar show Broodje Nuchter, Katje Lam, die nu nog in de maak is, de theaters in. Ik ben heel blij dat Eli mijn gast is. En leuk als jij blijft luisteren. Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Ja, vandaag heb ik een bijzondere gast. Elisanne van der Tuuk. Welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, Nanja.
Zou jij jezelf willen voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Elisanne van der Tuuk. Dat is dus nogal een tongbreker en dat gaat nogal vaak fout. maar iedereen noemt mij Eli en daarom heet ik ook Eli bij zinnen. En ik zeg, sinds dat ik niet meer drink, ben ik weer bij zinnen. Nou, hoe dat is gegaan, daar gaan we het straks vast over hebben. Ik ben spreker, gedichtjesschrijver, podcastmaker en ik sta volgend jaar in het theater. Dus ik mag mezelf nu ook theatermaker noemen.
Leuk. Leuk. Ja, daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben. Hè? En je verraadde het natuurlijk al. Hè? De link die wij natuurlijk toch met elkaar hebben is het niet drinken. Ja. Kan je eens meenemen, wanneer dronk je voor het eerst?
Dat zal de middelbare schooltijd zijn geweest. Ik kan me niet precies herinneren wanneer ik echt het eerste glas heb gedronken. Maar wat ik mij wel zeker kan herinneren en wat me nog echt heel goed bijstaat, zijn alle hockeyfeesten van de middelbare school. Ik was een jaar of 14, denk ik, 15 toen ik daar al naartoe ging. En daar was bier in overvloed. Dat hoorde erbij. En ik denk ook, als ik verder... Ik heb natuurlijk mezelf helemaal uitgeplozen over waarom ik dronk en wat het mij gaf. Maar ik denk als 14-jarig meisje dat het me een bepaald zelfvertrouwen gaf. Het gevoel van bij de groep horen. En dat ik er ook een beetje stoerder mee werd. Ja.
Vond je het wel meteen lekker? Weet je dat nog?
Volgens mij vond ik het wel meteen lekker. Want er waren heel veel positieve associaties erbij. Dus ik weet niet per se of de smaak dan echt zo nog mij helder bijstaat. Maar wel al die herinneringen en die verhalen en het dansen en het kussen met jongens. En ja, ik begin er ook van te lachen. Het waren allemaal leuke herinneringen.
Ja. Ja, ja, en moeilijk is dat dan eigenlijk om dat los te koppelen. Hè? Was dat nou lekker vanwege de smaak? Of was het lekker vanwege alles wat daarbij kwam?
Ja, lekker vanwege het gevoel. Ja,
ja, ja, exact. Hè, dus dat was de middelbare schooltijd. En toen?
Ja, toen ben ik op mijn... Nou, ik was net... Nou, nog niet eens 18. Ik was 17 en bijna 18. Toen ben ik eigenlijk ongeveer het huis uitgerend vanuit het dorp waar ik woonde. Want ik wilde de vrijheid en het avontuur van het leven tegemoet gaan. En dat heb ik ook volop gedaan. Dus ik ben in Leiden gaan studeren. Daarbij een studentenvereniging gegaan. Nou ja, en als er al bier was bij de hockeyfeesten, dan was het nog in miljoenveelvoud bij de studentenvereniging. Want ja, daar hoorde het er echt bij. Ja. Dus daar heb ik een aantal jaar gestudeerd. Ik heb zelfs nog in mijn afstudeerstage bij Heineken stage gelopen. Op de marketingafdeling.
Ja, ik zag het op je LinkedIn.
Het is eigenlijk, ja, het is nu een soort ironisch. Want nu drink ik niet meer. Maar ja, ik heb bij een bedrijf gewerkt. Waar het een en al positiviteit ademde over dit goedje.
Ja.
Ik heb zelfs mijn afstudeeronderzoek daar gedaan naar de taal van de consument van Heineken. Dus ik hou heel erg van taal. Ik heb Nederlands ook gestudeerd in communicatie. Dus ik heb onderzoek gedaan naar hoe kan het merk Heineken nog dichter bij de klant komen te staan. Door middel van taal.
Ja.
En ik ben met een 9 afgestudeerd. En ik was super trots. En ik had geen enkele negatieve gedachte bij dit bedrijf. Ik heb gewoon nooit in mijn hoofd gehad. Ik werk bij een bedrijf dat eigenlijk ook gezinnen verwoest. Of ja. Dat eigenlijk ook mensen helemaal naar de galamiezen helpt. Nee.
Ja, daar was daar ook geen enkele aandacht voor. Of,
nee.
Nee. Nee.
Nee, misschien wel, maar niet bij ons op de afdeling.
Nee.
Want ik zat op de marketingafdeling en we deden prachtige evenementen, sponsoren en dergelijke. Dus misschien wel op andere afdelingen, maar nee, daar lag niet de aandacht op. Nee, absoluut niet. Nee.
Nee, en bijzonder dan inderdaad als je nu, want daar heb ik het in mijn podcast vaak over, hoe we natuurlijk gemanipuleerd worden door de industrie. Met bijvoorbeeld taal, met beeld. We willen er heel graag bij horen. Dat is het leven wat we graag willen. Ik kan me voorstellen dat met de kennis van nu, dat je inderdaad denkt, ja, moe. Weet je, daar leverde je een bijdrage aan. Zonder dat je daar op maar enig moment bij stilstond, wat dat inderdaad betekende.
Nee, want het deed het ontzettend goed op feestjes, hè, dat ik vertelde dat ik bij Heineken werkte.
Ja.
Dat heeft het sowieso in mijn loopbaan gedaan. Ik heb ook bij Unilever gewerkt en bij Shell. En dat zijn allemaal natuurlijk grote namen. Dus dat deed het gewoon goed op feestjes.
Ja.
Ik denk dat ik daar ook iets aan ontleende. Een bepaalde soort status of zo.
Ja.
Maar inderdaad, precies wat je zegt. Bij Heineken was het niet allemaal positief. Maar in mijn hoofd wel.
Ja.
Ja.
Het begon in je, op je middelbare schooltijd met positieve bekrachtiging.
Ja.
Studentenleven nog meer. En ondanks het feit dat je ongetwijfeld regelmatig een kater zou hebben gehad.
Hè,
maar de positieve bekrachtiging gaat dan wel echt door en door en door. In die 9 voor je afstudeerstage.
Ja.
Ja.
Ja. En toen ben ik op een gegeven moment het werkende leven ingestapt. Hè, zoals ik al net vertelde. En op een gegeven moment kinderen gekregen. En voor mij is er een grote link tussen alcohol drinken en het gezinsleven. Dat heb ik nooit zo heel erg bewust gehad. Maar dan moeten we misschien heel eventjes al de diepte ingaan van hoeveel ik dronk.
Ja, ga je gang.
Ja, dus de, inderdaad wat jij net al zei, dan je die positieve bekrachtiging van alcohol, het bijhoren, gezelligheid, feestjes, dat zat gewoon ingebakken. Dat was niet bij bewustzijn, dat was gewoon zo. Maar op een gegeven moment, ik denk dus een jaar of 10, 12 geleden of zo, ben ik eens begonnen met een maand Dry January, zoals natuurlijk zoveel. Maar om eens te kijken, hey, even een maandje geen alcohol drinken, wat doet dat nou met mij? En ik denk dat ik dat jarenlang heb gedaan, eigenlijk als een soort van bewijsmanier van, zie je, ik kan het wel, ik kan wel een maand stoppen met alcohol. Zie je, zo erg is het helemaal niet. En ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen hoor. 1 maand, weet je, na de 31ste spreken we wel weer af. Gaan we wel weer een etentje doen. Maar zie je wel, ik kan dat wel 1 maand volhouden.
Ja.
Ik denk dus dat ik een keer of 8 heb meegedaan aan Dry January. Toen op een gegeven moment ben ik echt wel op een dieptepunt in mijn leven beland. En ik zit heel eventjes te denken, hè, want ik noemde net al gezin. Van hoe maak ik nu een soort van de overstap. Ik denk dat er eerst nog een ander stukje bij komt. Namelijk dat ik long COVID heb gehad. Veel mensen die dat hebben of hebben gehad, hadden dat fysiek. Dus dat ze bijvoorbeeld niet konden wandelen of de trap of konden lopen. Dat had ik niet. Mijn brein was aangetast. Mijn brein deed het niet meer. Ik kon 3 zinnen opschrijven op een dag en dan lag ik er echt af. Ik zat er, nou ja, nu ben ik met jou aan het praten en we vertelden over een theatershow. Nu zit ik op een ander punt, maar toen zat ik echt heel diep.
Ja.
En dat heeft ervoor toe geleid dat ik in een depressie ben geraakt. Ik was mezelf kwijt. Ik had geen zin in mijn bruiloft. Ik had geen zin in een verhuizing. Ik kon niks. Ik was niet meer de Elie die ik was.
Nee.
En ik had daar 2020, geen grip op.
Dit was 2020, 2021 zo'n beetje dan?
Ja, even kijken, 2022 heb ik corona gekregen. En toen dacht ik nog, nou, na 2 weken ben ik er wel vanaf.
Ja.
Ik had toen net mijn 2e kind gekregen. Dus zij was 3 maanden oud en toen kreeg ik corona. Met dus een gigantische nasleep van, heb ik jou daar achter. Dat betekende ook dat, doordat mijn brein het niet goed deed, dat ik prikkels niet goed kon handelen. licht niet, geluid niet. Nou ja, ik had een kind wat heel veel huilde, waar ik voor moest zorgen. Ik ben helemaal ingestort. Ik ben helemaal ingestort. En dat was eind, of dat was in 2023. Toen heb ik opgeschreven in mijn dagboek, ik wil dit leven niet meer. Nee. En dat was wel een flink dieptepunt.
Ja.
Maar doordat ik schreef, hè, ook al was het soms maar 3 zinnen op een dag, kon ik terugkijken in mijn dagboeken en kon ik dingen teruglezen. En dat was super confronterend en super pijnlijk. Maar daarin las ik dat steeds als ik somber was, of als ik de prikkels niet aankon, dat dat glas wijn om de hoek kwam kijken.
Ja.
Dus dat glas wijn kreeg een functie van dempen. Het kreeg ook een functie van belonen. Hè, ik heb het wel verdiend aan het einde van de dag.
Ja.
Ontspanning ook. Maar ik zat wel in een depressie en ik zat in een visueuze cirkel. En steeds met dat glas wijn wat dus om de hoek kwam kijken. En dat was zeker niet dagelijks. Ik dronk gemiddeld 6 glazen wijn per week. Maar ik was er wel steeds mee aan het onderhandelen. Van zal ik vrijdag al drinken? Oh, kan het zaterdag al? Of oh, oké, ik drink 3 glazen in het weekend. Drink ik ze dan allemaal in 1 keer op? Of spaar ik ze dan? Hè? Verspreid ik ze dan? Ja, ik was daar heel veel mee bezig in mijn hoofd.
Ja. Ja.
Heel vermoeiend.
Ja.
Dus toen ik dat in 2023 ja, zo op dat dieptepunt zat. Toen ben ik naar de theatershow geweest van Evie Hansen. Sinds ik niet meer drink.
Ja.
En toen viel daar een kwartje. Toen dacht ik. Eli. Je doet wel steeds mee aan Dry January. En dat lukt wel. En ik deed ook wel eens nog in het jaar verder nog eens een keer dan een periode. Maar zij heeft 1 jaar niet gedronken. En ik voelde dat ik altijd heel erg opkeek tegen mensen, zoals jij bijvoorbeeld, die al helemaal gestopt waren. Dan vond ik dat heel erg knap. Maar Evie, die had 1 jaar lang geen druppel alcohol gedronken. En toen, ik weet niet, ik voelde gewoon, ik ga precies hetzelfde doen. Ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ik ben steeds bezig met die deadline van 31 januari. Weet je wat, ik ga hem helemaal opschuiven tot het einde van het jaar. En ik ga 1 jaar lang geen druppel alcohol drinken.
Yeah.
1 focus. En dat heeft alles veranderd.
Kijk. En dat was dus in 23 ergens dat je dat besluit nam?
Ja, eind 2023. Die show was in december 2023. Toen dacht ik nog, ik ga gewoon weer Dry January doen.
Ja.
En toen vlak daarvoor besloot ik, nee, ik ga 1 jaar geen druppel alcohol drinken. Ik ga 1 focus doen. Niet ook nog gezonder eten. Niet ook nog meer sporten. Nee, ik zat echt heel erg diep. Ik voelde, ik moet 1 ding doen.
Ja.
En ik was echt van plan om daarna wel weer te gaan drinken. Na dat jaar.
Ja, en dan grappig, hè? Zeg je 1 ding. Hè? Niet te groot maken. Terwijl 1 jaar niet drinken. Terwijl je natuurlijk toch zo'n hang had. Hè? En alcohol zo'n probleem voor je leven speelde. Was dat nog steeds natuurlijk heel groot.
Ja,
het was maar heel behapbaar voor je.
Ja.
Ja.
Nee, het was ook heel groot. Het fijne was dat ik dus al heel vaak geoefend had met 1 maand niet drinken. En daarom ben ik dus ook best wel fan van Dry January. Sommige mensen zeggen van ja, wat heeft dat nou voor zin? Maar voor mij heeft dat wel geholpen om eerst eens in het klein te proberen. Hoe doe ik dat nou? Is een periode even geen alcohol drinken? Hoe ga ik om met de mensen? Wat zeg ik? Hoe ga ik de momenten anders indelen? Dus doordat ik al best wel vaak aan Dry January had gedaan, wist ik kan dat ook. En het frappante vond ik dat als ik meedeed aan zo'n maand geen alcohol drinken, dat ik merkte dat het me eigenlijk best goed afging. Dat ik het niet miste. Dat ik me eigenlijk fitter voelde en beter sliep. Nou ja, maar waarom lukt het me dan niet om helemaal te stoppen? Nou ja, dat ben ik gaan uitpluizen toen in dat jaar. Want ik dacht, oké, ik ga inderdaad 1 jaar geen alcohol drinken. Nee, dat is niet iets kleins. Dat is groots, helemaal als je zo slecht eraan toe bent. Ik dacht, ik heb hulp nodig. Dus ik heb een training gedaan, 8 weken lang. En in die training ben ik de diepte ingegaan waarom ik dat glas wijn inschonk.
Ja.
En zo kwamen er steeds meer puzzelstukjes naar boven, dat ik dacht, mijn beloningssysteem gaat gewoon enorm aan op dat glas wijn.
Ja.
En dat hou ik in stand. Ik voel me er lekkerder door, ik ontspan erbij. Maar in die end kom ik niet uit mijn depressie. En als ik dit niet aanpak, dan hebben mijn dochter en zoon straks geen moeder meer. Dan heeft mijn man straks geen partner meer.
Mm-hmm.
Er moet een roer om. En dat bleek stoppen met alcohol te zijn.
Voelde je al snel dat dat ook wat deed met je sombere gevoelens?
In het begin niet per se, want ik had natuurlijk nog wel steeds die sombere dingen, alleen ik ging er geen glas bij drinken. Ik ben wel dit heel speels aan gaan pakken. Vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid, denk ik.
Ja.
Ik heb veel met gedragswetenschappers samengewerkt. En die gebruiken de term nutjes. En nutjes zijn eigenlijk trucjes, hè, die je in kunt zetten om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, ik vertelde al, mijn brein deed het helemaal niet goed. Dus ik kon helemaal niet heel veel capaciteit van mijn brein vragen voor dit experiment. Dus ik heb gewoon heel veel gebruik gemaakt van trucjes. Eentje was bijvoorbeeld een als-dan zinnetje bedenken. Nou, ik heb opgeschreven als ik zin krijg in een glas wijn, want dat gaat komen.
Ja.
Als ik zin krijg in een glas wijn, dan ga ik even hoepelen.
Oh ja.
En die hoepel, daar had ik altijd al plezier van. Daar dans ik mee, dat deed ik al. Dus ik dacht, oh, dan ga ik de beloning op een positieve manier inzetten. Heb ik ook nog eens mijn beweging gehad. Maar ik kwam er dus ook achter dat ik daar met mijn dopamine aanmaakte. Dat ik daar blij van werd. Dus als ik zin krijg in een glas wijn, dan ga ik even hoepelen. Nou, ik heb niet altijd mijn hoepel overal mee. Dus als ik niet kan hoepelen, dan ga ik even een blokje om.
Ja, ja.
En ik ben heel veel gaan lezen ook, gaan luisteren. Er zijn natuurlijk best wel veel podcasts in de loop der tijd gekomen. Ja. Dat vond ik heel erg fijn. Verhalen te horen van mensen. Hé, ik ben dus niet de enige die hier dus eigenlijk misschien toch een lastigere relatie mee heeft dan dat ik eigenlijk in wil zien.
Ja, ja. Ja, en het is waanzinnig, want ik was die hoepel even vergeten. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel ook iets waar je, wat je nu ook laat zien als zijnde voor jou een net die andere kant van alcohol. He, dus het,
ja.
Het zware belicht je daar heel, heel, heel duidelijk het lichte ook mee, voor mijn gevoel.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt, denk ik. Ik heb dat nooit zo daarbij stilgestaan. Maar op een gegeven moment was het zo dat mensen mij gingen herkennen van die hoepel. Dacht ik, oh ja, maar dat is gewoon voor mij logisch. Weet je, ik sta elke ochtend nu te hoepelen in mijn garage. Ik ben vroeg op gaan staan bijvoorbeeld. Dat is voor mij ook een manier geworden om beter met het leven om te kunnen gaan.
Ja.
Want net stipte ik al heel even aan dat er bij mij een relatie zit tussen dat glas wijn en mijn gezin.
Ja.
Ja, toen ik die training en de diepte inging van waarom zet ik dat glas wijn in, kwam ik erachter dat ik gewoon eigenlijk heel erg worstel met dat ouderschap. Dat ik me niet een moeder voel die een constant alles verzengende liefde heeft. Die heel erg het gevoel heeft aan te staan. Alcohol gaf mij een klein stukje vrijheid. Achteraf gezien, valse vrijheid natuurlijk. Maar in het moment dacht ik, ja, dat glas wijn, dat is van mij. Weet je, hup, daar bed jullie.
Ja.
En ik ga dat glas wijn inschenken.
Best ook confronterend om voor jezelf achter te komen, hè, vanuit dat gevoel over het moederschap. En niet
ja.
Iets waar je wat in de maatschappij lekker valt, denk ik.
Nee, dat valt niet lekker, nee.
In ieder geval ook in je hoofd. Mag ik dat voelen? Dat is natuurlijk best een uitdagende, een uitdagend gevoel.
Ja, dus dit was ook niet meteen een vraagstuk wat van de een op de andere dag opgelost was.
Nee.
Maar ik kwam er wel achter dat ik alcohol niet meer nodig had om met mijn gevoelens om te gaan. Ja.
Ja, en dat klinkt al, ik snap het, hè. Maar het klinkt, denk ik, voor iemand die aan de andere kant daar nog niet is, klinkt dat opeens wel als een hele grote sprong, hè. Want vanuit, je bent heel erg bewust geworden. Je bent op zoek gegaan naar de juiste antwoorden, hè, op vragen als waarom heb ik het nou eigenlijk nodig? Waarom doe ik dit?
Ja.
En wat maakte dan dat je inderdaad zei, ik had het niet meer nodig om mijn gevoelens te dempen, om mijn gevoelens überhaupt te kunnen voelen?
Ja, want dat was inderdaad ook niet meteen natuurlijk in het begin.
Nee.
Nou, wat voor mij hielp was toch dat ik een deadline had dat ik 1 jaar niet zou drinken. Achteraf gezien weet ik dat dat een soort deurtje was naar het leven met alcohol, omdat het me nog iets gaf.
Ja.
En ik denk dat als ik toen had gezegd van ik stop volledig met alcohol, misschien was het me dan niet gelukt.
Nee.
Deze manier werkte voor mij, om een deadline te hebben die dus zo ver weg stond.
Precies.
Zo van, ik heb het 1 jaar, ga ik het als experiment proberen. Ik ga wel zien wat het me oplevert. En als ik dan op een gegeven moment de balans opmaak van, ik ga toch weer drinken, dan is dat prima.
Ja, ja, jezelf de vrijheid geven. En daarin kan je ook, hè, want nieuwsgierigheid noem jij, vind ik ook een belangrijk woord. Omdat je inderdaad, kijk maar wat het je oplevert.
Ja.
Wat jij net ook zegt. Maar je gaat natuurlijk ook ervaren, omdat je die status quo hebt van ik drink niet. Dus moet je iets met je gevoelens. En ga je dus opeens leren dat je ze wel degelijk aan kan. Dat kan ik me voorstellen. Ja.
Ja. En ik merkte op zich, ik ben een vrij gevoelig persoon, dus de emoties die voel ik al wel. En ik was bang dat als ik zou stoppen met alcohol, dat ik ze nog meer zou voelen. En ik dacht, oh nee, niet nog meer emoties, want ik vind het al zo intens.
Ja.
En daar merk ik nu van, het is niet zo dat die gevoelens er meer zijn of zo. Ze zijn er gewoon. Ik denk dat ik meer acceptatie inmiddels heb van dit is zoals het er is. Soms is het leven gewoon heel kut.
Ja.
Het is gewoon soms zo. Hè? Instagram en de socials laten allemaal zien dat het allemaal bij iedereen perfect is. Maar dat is natuurlijk niet. Het leven heeft gewoon hele rauwe randjes. Ja. Die doorvoel ik nu wel meer. Dus ik heb wel het idee dat het leven nu puurder is zonder alcohol.
Ja. En tegelijk ook, en dat hoor ik je ook zeggen, de emoties zijn soms intens. Maar ja. Ook waren dat ze in al hun intensiteit, dat je ze echt wel kan handelen. Dat die alcohol niet nodig is als demper.
Nee, want gevoelens die komen en dan is het vervolgens je hele hoofd hoe je daarmee omgaat. Hè? Dus we hebben heel veel oordelen in ons hoofd van ik ben niet een goede moeder, want ik voel geen allesverzengende liefde. Ik wil niet de hele tijd zorgen, nou daar vind ik ook wat van. Maar dat is allemaal uiteindelijk wat er in je hoofd gebeurt, wat je gedachten daarover zijn.
Ja.
Doordat ik stopte met alcohol, werd ik wel veel helderder.
Ja.
Herken je dat ook?
Ik weet niet. Uiteraard. Ja. Ja.
Ik denk dat er een soort roes ook van mij af is gevallen. En dan dronk ik dus nog steeds niet elke dag. Maar er kwam wel een bepaalde helderheid van, oké, dit is het leven, hier moet ik het mee doen.
Ja.
Wat moet ik misschien gaan aanpakken?
Ja.
Of wat kan ik zo laten zoals het is? En dat moederschap, ja, nu zie ik ben Eli. En ik heb 2 kinderen en soms ben ik moeder. En soms ben ik collega en soms ben ik podcastgast. En weet je bent verschillende rollen in die end. Maar in die end ben ik Eli.
Ja.
En wat misschien wel mooi was in deze zoektocht in het stoppen met alcohol, was ook een zoektocht naar mezelf, absoluut. En daarin kwamen eigenlijk een paar kernwaarden bij mij naar boven, die het verschil maakten. Dus voor mij waren de woorden verbinding, beweging en vrijheid.
Ja.
Ik heb heel erg sterk een gevoel naar vrijheid. Ik wil graag in beweging blijven, niet stilstaan. En verbinding, ik ben graag in verbinding met mensen.
Ja.
Maar ik merkte dat ik die 3 woorden niet meer kon stroken met alcohol.
Ja.
Want, laat ik beginnen met die waar ik net mee eindigde, verbinding. Ik ging juist uit verbinding. Weet je, mijn man zag mij ook op de bank zitten met dat glas wijn aan het einde van de woensdag met 2 kinderen. Ik ging helemaal niet in verbinding. Ik wilde in mijn eigen zone zijn en ik wilde gewoon stilte.
Ja.
En niemand om me heen. Dus ik was niet in verbinding met hem. Ik was ook niet in verbinding met mijzelf.
Nee.
Beweging. Ja, ik ging als ik een glas wijn had gedronken echt niet nog sporten of nog dansen. Weet je, dan ging ik gewoon een zak chips erbij pakken en op de bank hangen. En een beetje zwelgen in. Maar dat voelde ik toen niet zo. Maar ik kwam niet in beweging. Nee, ik stond stil.
Ja.
En vrijheid. Ja, ik dacht. Ik heb gewoon heel lang gedacht dat alcohol mij vrijheid gaf. Weet je, dan werd ik joliger, dan waren de remmen los, dan waren mijn gedachten gedempt. Maar in die end was het vrijheid. Nee, het was valse vrijheid. Het gaf me in het moment, was het wel even een oplossing, hè, op de avond zelf. Maar op de lange termijn kwam ik mijn depressie niet uit.
Nee. En was het dus inderdaad valse vrijheid of juist gevangenschap misschien zelfs, hè?
Ja. Ja, dus die 3 kernwaarden, toen ik dat ging onderzoeken van wie ben ik echt in essentie, toen merkte ik ook, hé, die alcohol past daar niet bij.
Nee.
En daarna kwamen we de vervolgvragen, oh nee, als ik niet meer drink, wat vinden andere mensen dan van mij?
Ja.
Want ze hadden wel al gezien dat ik af en toe dus niet dronk, dus dat concept kenden ze al wel. Maar ja, ik vertelde net al dat ik in die studententijd ontzettend wild geleefd heb en met heel veel drank. En ik dacht echt, wat moeten die mensen wel niet van mij denken? Dat die wilde Eli van zo'n wilde student, dat ze nu een alcoholvrije moeder is. Ja, ik had 1 grote error erbij.
Ja, ja.
Maar vervolgens de vraag, waarom maak ik me eigenlijk druk om wat andere mensen van me vinden?
Ja, maar daar moet je inderdaad voor jezelf even afstand van nemen. Hè? En daar vertrouwen. Zo van, maar wat gebeurt er nou in mij? En wat vind ik daarvan? En hoe kan ik daar ook op een andere manier naar kijken?
Ja.
Hé, en hoe ziet je leven er nu uit?
Mijn leven ziet er nu veel beter uit. Want doordat ik dus 1 jaar niet dronk, achteraf gezien bleek dat de positieve katalysator te zijn om uit mijn depressie te komen.
Ja.
Ik heb nooit geweten dat alcohol en mentale gezondheid zo met elkaar verweven waren. Ik heb nooit geweten dat ik eigenlijk veel dieper kwam te zitten doordat ik regelmatig een glas wijn dronk. Ik heb dat verband nooit gezien. Maar ja, doordat ik dus stopte met alcohol. Nou, ik ging meer bewegen, want ik had meer energie. Mijn slaap verbeterde. Oh mijn hemel, ik had gewoon heel goede slaap nodig. Daardoor voelde ik me uitgeruster. Daardoor stond ik fris en fruitig op. Daardoor had ik meer energie. Daardoor kon ik meer dingen doen die ik zelf leuk vond. Ik ging dansen dus, hè, wat ik al zei. In de ochtend in de garage sta ik hier nog steeds met mijn hoepel te dansen. Ik kwam lekkerder in mijn vel te zitten. Ja, achteraf gezien, nu snap ik het allemaal. Maar toen ik erin zat, had ik het echt niet door.
Nee.
Maar ja, jij vroeg wat is er veranderd? Nou, ik ben uit mijn depressie kunnen opklimmen. Ja. Doordat ik stopte met alcohol.
Ja.
Ja, dat is groot. Dat is zo groot dat ik er nu dus de hele wereld wil vertellen van... Jongens, alcohol is niet één grote positiviteitsding. Er zit echt een schaduwkant aan. Waar we meer over mogen praten. Zeker. Ja, daar gaat mijn hele hart van aan. En die van jou, ja, dus ook, nou ja.
Ja, nee, zeker. Zonder daar inderdaad op een zeepkist te gaan staan en Nederland te willen droogleggen. Maar het gaat er wel om dat, wat jij ook zegt, ik wist niet welke link er lag tussen alcohol en depressieve en sombere gevoelens. Het vraag is altijd, ben je somber omdat je alcohol drinkt of is het andersom? Drink je alcohol omdat je somber bent? Maar het is in ieder geval iets wat zich in stand houdt op een bijzondere manier, wat heel veel mensen echt niet weten. En pas op het moment dat je daar wat langer uitstapt, ga je inderdaad dan de positieve effecten van ervaren. Mits je daar ook bereid bent om te zien. Hè, in plaats van dat je denkt, oh, ik mag niet drinken. Dus oh, het is zwaar. En ik, als ik het maar volhoud. Ja. Want dan zit je in zo'n gesloten mindset. En dan weet je niet beter.
Ja, en dan wordt het ook krampachtig.
Exact. Terwijl als je, hè, zoals ik het altijd zeg, je moet er eigenlijk een beetje boven je leven gaan hangen. En gaan zeggen van, hé, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? En oorzaak en gevolg niet door elkaar halen, maar ook goed kunnen zien en kunnen duiden daarmee.
Ja. Ja. Ja.
Vervolgens ben je er ook je werk van gaan maken.
Ja. Ja, dus 1,5 jaar geleden heb ik Elie bij Zinnen opgezet. Omdat ik dus zeg, sinds dat ik niet meer drink, ben ik weer bij zinnen. Want zo voelt het echt. Het voelt echt dat ik helderder ben. Ik heb mijn veerkracht terug. En ik ben ook beduidend creatiever sinds ik niet meer drink.
Ja.
Ik dacht echt overigens dat ik veel creatiever was met een fles wijn in mijn mik. En ik zei ook al, ik schrijf in mijn dagboek. Ik schrijf, en nou ja, er liggen er hier 3 om me heen die alweer vol zijn. Ik schrijf heel erg veel. En voor mij is dat ook een manier om met mijn gevoelens om te gaan. Ook om, denk ik, het leven soms wat meer grip te krijgen. Of het even van je af te schrijven. Dus 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met mijn Instagram-account. Toen nog met het idee, ik ga gedichtjes schrijven. En als iemand het leuk vindt, kunnen ze het volgen. En toen langzaamaan voelde ik veel meer van, nee... Wat mij is overkomen, niet per se het hele long-covid-verhaal, maar wel de depressie en dat alcohol gewoon in mijn leven hoorde. Ja, daar vind ik echt dat we daar anders naar mogen kijken.
Ja.
Dus er zijn een soort puzzelstukjes op hun plek terechtgekomen van, maar ik wil hier iets mee en ik kan dit ook heel goed. Ik kan goed praten, ik heb geen schaamte meer. En ik merk, doordat ik mijn verhaal deel, horen andere mensen dat. En kan ik ze aan het denken zetten? En dat is in de end wat ik wil. Ik ben niet tegen alcohol. Het is niet mijn doel dat heel Nederland stopt met alcohol. Nee, want dat kan niemand voor je bepalen. Dat moet je zelf bepalen. Maar ik voel wel echt vanuit mijn hele hart en ziel en zaligheid... dat het mijn missie is dat we openheid creëren over alcohol. Dat we er met elkaar over praten. Dat niet iedereen er goed mee om kan gaan.
Ja.
Maar dat we daar de schaamte op mogen doorbreken. Want je bent niet alleen.
Ja.
Er zijn er... zoveel die gebukt gaan op wat voor manier. Hè? Of het, en dan heb ik niet de zwaarte ervan, want de een gaat er misschien zwaarder gebukt onder dan de ander. Maar het heeft effect. Het heeft effect op gezinnen, op relaties, op mensen, op het werk. Nou ja, en toen ben ik dus 1,5 jaar geleden Elie bij Zinnen gestart. En vanuit daar ben ik gaan kijken, oké, hoe kan ik mensen in die zin helpen? Nou ja, laat mij maar een gezicht zijn van een alcoholvrij leven. Want zo kan het er dus ook uitzien. Dat is helemaal niet geitenwolle sokkerig of saai. Als je je leven saai vindt, dan kun je er wat aan doen.
Ja.
Ja, en ik merkte dat het ouderschap, dat vond ik lastig. Daar worstelde ik mee. Ik was toen in loondienst. En toen dacht ik, ik voel dat ik hier uit moet breken. Ja, meer denk ik ook een intuïtief iets.
Ja.
Helderder voelen, denk ik ook. En toen dacht ik, fuck it. Ik ga het proberen. Ik weet nog niet hoe.
Nee.
Maar ik ga er gewoon voor zorgen dat Nederland op een andere manier kijkt naar alcohol.
Ja, nou, dan hebben we een mooie gedeelde missie.
Ja.
Ja, geweldig.
Ja.
Ja. Hey, en jij doet het echt ook wel anders hè, dan ik, want er komt een theatershow.
Ja.
Dus hoe leuk is dat? Ja.
Ja, ik vind dat zo ontzettend leuk.
Broodje nuchter en katje lam.
Broodje nuchter, katje lam. Ja, zo heet hij. En ik wilde het woord alcohol er niet in zetten. Maar ik wilde wel dat het meteen duidelijk was. Ah, hier gaat het om. Ja, dus volgend jaar, 2027, dan ga ik in première. En dan toer ik door Nederland op verschillende plekken met deze theatershow. Ja. En deze theatershow, nou, die ademt helemaal Elie. Dus dat is inderdaad een bepaalde luchtigheid, speelsheid. Mijn gedichtjes komen erin en wijze inzichten. Maar ook, ik wil mensen aan het denken zetten. Dus ik wil dat mensen na de show in gesprek kunnen gaan met elkaar. Dat het eigenlijk op een hele laagdrempelige manier een ijsbreker is om met elkaar daarover te praten.
Ja. Ja.
Ja, maar ja, ik heb helemaal geen kleinkunstacademie, dus het is wel echt allemaal helemaal nieuw.
Ja.
Maar ja, ik voel gewoon dat mijn hele hart hiervan aangaat en dat hier een bepaald vuurtje wordt aangewakkerd. Maar ik merk ook wel dat het lastig is, want en het thema alcohol blijft een precair onderwerp. Mensen vinden er wat van, mensen voelen het snel als aanvallend, hebben het gevoel dat ik mensen iets wil opdringen. Nou, dat is het niet. Maar deze show is voor iedereen die voelt dat alcohol schuurt. En in welke mate dan ook. Maakt niet uit hoeveel je drinkt of niet. Weet je, 77% van de Nederlanders drinkt.
Ja.
Dat is veel. Wel eens. Hè? En nogmaals, dan categoriseer ik het niet in de hoeveelheid ervan. Maar het is nog, het hoort er nog zo bij. En sinds ik niet meer drink, kijk ik er heel erg anders naar. En zie ik op de televisie... Niet alleen bij Gooise Vrouwen, maar ook bij Oogappels of bij series die voor kinderen zijn, dat glas wijn constant op tafel staat.
Ja, en daar doen we iets mee. Ja.
Ja.
En dat wat ik mooi vind, hè, want je zegt, deze theatershow is voor iedereen die voelt dat alcohol schuurt. En ik zou bijna zeggen, voor iedereen die nieuwsgierig is naar...
Ja.
Wat heeft nou iemand, hè, zoals jij, ik wijs ook naar je, van, wat heeft iemand nou daarover te vertellen? In plaats van, want dan maak je hem nog breder, hè, dan hoeft het bij die een niet eens te schuren. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of dat wel leuk is. Het kan zijn, want die drinkt niet. Maar is dat dan niet saai? Of hè, is dat dan niet een hele... laat maar eens kijken wat ze me te vertellen heeft daarover.
Ja, ja, dus voor iedereen die er nieuwsgierig naar is. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat hè, bijvoorbeeld in een relatie als één wel drinkt en de ander niet. Of in een vriendengroep. Kom er maar naartoe. Ga maar eens kijken. Ga maar eens kijken wat dat je kan brengen als je even niet drinkt.
Ja.
En
Ja, exact. Zonder dat Eli jou gaat vertellen dat je inderdaad... hij zult niet meer drinken, want anders krijg je...
Nee.
Whatever. Nee, gewoon inderdaad ook een avondje lachen volgens mij. Een avondje je vermaken.
Zeker.
Hey, we hadden het er net in het voorgesprekje hadden we het er ook even over. Hè? Want de première is in januari, 20 januari?
Ja, 20 januari 2027. Ja.
In Culemborg. Volgens mij kunnen mensen nog geen kaartje kopen nu, hè?
Nee, nog niet. Want op het moment dat wij het nu opnemen, zijn de theaters nog bezig met hun programmering. Dus in het najaar van 2026, dan sta ik dus in de programmaboekjes. En dan is de speellijst dus definitief.
Ja.
Dus als mensen dat willen... kaartjes willen kopen, dan zou ik zeggen, volg me op Eli bij Zin op Instagram. Daar staat alle live data op. En misschien in de show notes kun je een linkje eronder doen waar ik de speellijst zal zetten.
Zeker, zeker. En we hadden al afgesproken, hè? Tegen die tijd zal ik er ook nog wat aandacht aan besteden. Hartstikke leuk, want volgens mij supergoed om er aandacht aan te besteden. En ook, ik ben 53, jij bent een stukje jonger, jij bent 38. Dus ook de nog weer jongere generatie laten zien dat het eigenlijk super oké is en hartstikke leuk en rijk, een rijk leven en een zinvol leven, vol met lol, juist door niet te drinken.
Ja, en nog een klein haakje hieraan. Ik zit in een appgroep met 250 mensen van alle leeftijden. Ik denk dat de meeste 30, 40 zijn, maar we zitten ook met 20 en 50'ers erin. En die appgroep, dat is een appgroep voor mensen die nuchter willen feesten.
Oh ja.
Dus die net als ik wel van een feestje houden, maar het niet meer met de drank willen doen.
Ja,
maar elkaar wel op willen zoeken van, hey, ik voel me soms alleen. Maar... Dus daar komen hele leuke connecties uit. Dus ik merk dat ik inderdaad best wel de 30'ers en de 40'ers aanspreek. Maar ook met mijn podcast Schaamteloos Sober, dat ik toch ook merk dat de wat oudere mensen, en dan doe ik daar niet een leeftijd aan hangen, maar dat die zich ook herkennen in bepaalde dingen van mij. En dat vind ik heel mooi.
Helemaal eens. En het gaat in die zin ook niet over leeftijd. Hè? Maar ik vind het wel leuk. Want weet je, ik ben gestopt toen was ik 47. Of voor de laatste keer gestopt toen was ik 47. En ergens heb ik natuurlijk wel iets in mijn buik. Dat ik denk, oh, ik zou wel zo oud willen zijn geweest als Eli. Want oh man, wat had ik dan met die jaren verspild. En daarmee vind ik het vaak ook heel stoer. Op het moment dat je, als je jonger bent, ook wel die keuze kan maken. Want de stap tegen de stroom in is misschien nog net wel iets meer dan op het moment dat je mijn leeftijd hebt, zeg maar.
Maar daarom, Danja, vind ik dus ook, daarom ben ik zo blij dat vrouwen en ook mannen, maar net als jij en ik, dat je allemaal andere mensen aanspreekt.
Zeker.
Daar gaat het me dus niet om. Het gaat er mij gewoon om dat we laten zien, een alcoholvrij leven kan heel interessant zijn.
Ja,
wees nieuwsgierig ernaar. En dit is een beeld ervan en dit is een beeld ervan. En zij doet het zus en hij doet het zo. Ik denk dat goed is om een variété aan gezichten te laten zien.
Ja. Hey, en naar mijn podcast luisteren best veel mensen die natuurlijk zelf voelen dat alcohol een grotere greep heeft op hun leven dan waar ze zich fijn bij voelen. Dat ze meer of vaker drinken dan waar ze zich fijn bij voelen.
Ja.
Wat zou jij, hè, als afsluiter, wat zou jij tegen die mensen willen zeggen?
Onderzoek het. Wees nieuwsgierig naar jezelf. Wees nieuwsgierig naar wie je kunt zijn als je de alcohol even laat staan. En hou het klein. Hou het klein, inderdaad. 1 jaar was voor mij heel extreem en rigoureus. Dat is ook een beetje wie ik ben. Maar probeer het eens in het klein. En vier die kleine succesjes. Het is misschien grappig, maar toen ik begon met 1 jaar geen experiment, of 1 jaar geen alcohol, heb ik elke dag dat ik niet had gedronken een vinkje gezet. Gewoon voor mezelf. En dat gaf een heel goed gevoel van, yes, het is me weer een dag gelukt. En op dagen dat ik het moeilijk had, eigenlijk best grappig, maar zette ik 2 vinkjes.
Oh ja.
Van, ik vond het heel moeilijk en ik heb niet gedronken. En het voelde een beetje als de krul van de juf.
Ja.
En ik weet dat het een heel klein dingetje is, maar mij heeft dat zo geholpen, want daarna kon ik terugbladeren en zien, Eli, kijk eens hoe ver je het al gedaan hebt.
Ja, zeker. Ja.
En dan voel je op een gegeven moment, ik wilde op een gegeven moment de streak niet meer doorbreken. Daarom weet ik nu ook, heb ik ook het besluit genomen, ik hoef nooit meer te drinken. Dat glas wijn staat niet meer in verhouding tot wat het me oplevert.
Nee, exact. Exact. En dat is wel, wat jij aangeeft, hè, over zo'n vinkje zetten, dat is eigenlijk ook weer zo'n nudge. Hè? Het voorbeeld dat jij net gaf. Een nudge die ook nog dopamine geeft, hè, want dat vinkje geeft natuurlijk ook. En minder dan alcohol, hè, maar het geeft wel dopamine. Dat mag ik afvinken. En dat, ja, ik heb het gewoon weer gehaald. Ja, super. Dat zijn echt mooie dingen om jezelf gewoon te helpen. Om het wat makkelijker en wat meer in perspectief te kunnen plaatsen. Ook.
En mag ik nog één klein afsluitend dingetje tegen deze vrouwen zeggen. Die voelen dat het schuurt, maar ook een beetje zoekende zijn. Ik zou jou, als je nu aan het luisteren bent, willen meegeven. Kijk eens naar jezelf, hoe je tegen jezelf praat. En stop met negatief tegen jezelf praten. Stop er echt mee, want het is echt desastreus. Start eens met lief zijn naar jezelf.
Ja.
Aardig zijn.
Ja.
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 Dat heeft mij in ieder geval ook geholpen.
Enorm. Enorm. En we hebben vaak geen idee hoe streng we zijn tegen onszelf. We weten,
nee.
We vinden het de normaalste zaak van de wereld dat we dat doen.
Ja,
maar ga eens luisteren wat je echt tegen jezelf zegt. En ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is een van mijn sleutels, zeg maar, waarmee het voor mij ook heeft kunnen veranderen.
Ja.
Dat is een goeie, dankjewel.
Dank jij.
Dankjewel voor je aanwezigheid. Ik ga zeker komen naar je theatershow, want ik ben echt mega benieuwd. Superleuk.
Ja, leuk.
We gaan nog veel van je horen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Anna. Ja.
Dankjewel.
Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij Alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?